In ons gebed werd onder andere gezegd dat het woord een licht is op ons pad en een lamp voor onze voet. En dat het ook een leidraad wil zijn in ons leven en bewaren voor goede en minder goede dingen. Of niet voor goede dingen, maar voor minder goede dingen. Iets in die geest werd gezegd. En dat trof mij wel. Ik wil graag iets zeggen naar aanleiding van Johannes 5. Maar zal dat dadelijk ook kort inleiden waarom ik dat voorlees. Johannes 5. Daar lezen we in vers 24 het volgende. Johannes 5, vers 24. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en gelooft hem die mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg u, er komt een uur en het is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die deze hebben gehoord, zullen leven. Want zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat hij de mensenzoon is. Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven en zij die het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel. Een tijdje geleden luisterden Gerda en ik naar een video via een YouTube-kanaal. En dat kanaal dat heet Rauw, met een A, A-U-W, Rauw. En dat is van een zekere David de Vos. Dat was ooit een hele begaafde en toegewijde evangelist. En die had een interview met een zekere Reinier Zonneveld. En Reinier Zonneveld is een publicist, een schrijver, een spreker. En die heeft een boek geschreven. En dat boek dat heet Het Einde van de Hel. Het Einde van de Hel. En hij legt in dat boek uit, en in dat interview, wat denk ik een minuut of 50 duurde, heeft hij ook over dat boek en de inhoud van dat boek heel duidelijk gesproken. Hij legt in dat boek uit dat er een einde komt aan de hel. Dat betekent dat degenen die naar de hel gaan, dat die uiteindelijk uit de hel worden gered. En net als alle andere mensen met God verzoend zullen zijn. Dat wordt wel genoemd de alverzoening of het universalisme. En daar is hij echt een profeet van. Jaren geleden, 2019, heeft hij ook een boek geschreven. En dat boek dat heet Het Vergeten Evangelie. In dat boek legt hij uit dat er geen sprake is van verzoening door voldoening. En hij bedoelt daarmee dat wij altijd gedacht hebben, en wij doen dat nog steeds, dat we verzoend worden met God doordat Christus op het kruis het werk heeft volbracht. Verzoening door voldoening. Dat betekent dat Christus plaatsvervangend voor ons geleden heeft en dus daarom wij met God verzoend kunnen worden. En toen dat boek uitkwam in 2019, toen heeft een predikant, die ook DR voor zijn naam heeft staan, een recensie geschreven over dat boek. En geschreven in die recensie, het zal mijn zinziens niet lang meer duren voordat deze Reinier Zonneveld gaat zeggen dat er ook een einde komt aan de hel. En dat is hij dus ook gaan leren. En dat boek dat verslaat echt zijn duizenden. Het einde van de hel. Want zegt hij, je kunt je toch niet voorstellen dat God zo iemand is als God liefde is, dat hij mensen voor eeuwig verloren laat gaan. Natuurlijk, zegt hij, God is ook een God van recht. En daarom zullen de mensen voor hun eigen kwaad gedurende die periode van loutering in de hel moeten boeten. En toen door David de Vos de vraag gesteld werd van, maar hoe dan met een Hitler? Ja, misschien zal dan Hitler wel 6 miljoen jaar moeten boeten en aan 6 miljoen Joden belijdenis moeten doen over de schuld die hij heeft naar de Joden toe. Hij zei het een beetje oprecht, hè, zo van, maar zo van, mijn idee is dat zo. En deze David de Vos helaas is daar ook van gecharmeerd. En velen hebben de boeken van David de Vos gelezen. En zijn ook misschien wel door hem tot bekering gekomen. Maar goed, hij heeft ook een verandering in zijn leven ondergaan, helaas. Waardoor het evangelie, dus het juiste evangelie, zijn kracht verliest. En niet meer is zoals het zou moeten zijn. Jullie kunnen dat interview beluisteren via die website Rouw van David de Vos. Maar dan moet je wel heel kritisch daarna luisteren en goed daarna luisteren met je Bijbel erbij. Zo kan het gaan dat je uiteindelijk van mening verandert. En wat daar de oorzaak van is, hoe het komt dat mensen ineens anders gaan denken over ja, die blijde boodschap die we mogen brengen, maar die ook een andere kant heeft, namelijk dat mensen die die boodschap niet aannemen verloren gaan. Ja, dat weet ik niet hoe dat komt, dat mensen ineens zo kunnen gaan denken. Maar betekent wel dat we daarvoor op moeten passen, ook in ons eigen leven. Want in de tekst die wij gelezen hebben, laten we heel positief beginnen, geeft de Heer Jezus Christus geweldige beloften aan degene die in hem gelooft. Vers 24 van hoofdstuk 5, Johannes Evangelie, zegt hij, voorwaar, ik zeg u, ik verzeker u, hè, zo zou je dat kunnen zeggen. Voorwaar, ik zeg u, ik verzeker jullie het volgende. Ik zeg u, dat is belangrijk, hè? Hij spreekt met autoriteit. Het is niet zomaar iemand, hè? Hij is de waarheid. Ik zeg u, wie mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft. Hij zegt niet wie mijn woord hoort en het gelooft, maar wie mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, en dan denkt hij natuurlijk aan zijn vader, die heeft eeuwig leven. Nou, dat vind ik geweldig. Dat is een positieve boodschap voor iedereen die de Heer Jezus nog niet kent. Dan mag je weten dat je eeuwig leven hebt, niet zult krijgen ooit in de toekomst, maar nu al hebt, wie mijn woord hoort, hè, dan betekent dat horen niet alleen dat je het akoestisch opvangt, maar dat je ook luistert. Hè, wie mijn woord hoort in de zin van dat hij naar luistert, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. Als dat woordje eeuwig maar tijdelijk zou zijn, zoals eeuwige straf door hem uitgelegd wordt als een soort tijdelijke straf, ja, dan houdt dat eeuwige leven ook op. Het is natuurlijk ook een kwaliteit van leven. Hè? Het eeuwige leven is, zegt de Heer Jezus in Johannes 17, dat ze mij kennen en de Vader kennen. Maar goed, het is ook eeuwig. Heeft eeuwig leven. Nou, als hier nog iemand is die zegt, dat kan ik nog niet zeggen dat ik eeuwig leven heb, dan wordt het tijd dat je naar dat woord hoort. Niet alleen hoort, maar luistert en het ook doet. En dat je hem, de Heer Jezus Christus, aanneemt. Als je verlosser, als je redder. Want dan heb je op dit moment al, dat gaat dus nu al in. Stel dat je het nog niet hebt. En nu zegt Heer Jezus, ik wil u aannemen als mijn verlosser. Dan gaat dat nu in. Dan heb je nu al eeuwig leven. En dan mag je ook zeggen, ja, dat je God kent. En de Heer Jezus Christus kent. Een relatie met hem kent en kunt opbouwen. En dan denk je misschien van, ja, maar er zijn maar zo weinig mensen die dat nog geloven, die tot bekering komen. Maar in welke bubbel leef je dan, als je dat denkt? Want er komen wereldwijd talloze mensen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Ongelooflijk veel jeugd die tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. Wij lazen deze week van de medeoprichter van Wikipedia. Die is tot geloof gekomen. Prachtig getuigenis. Hoe is die tot geloof gekomen? Door het lezen van de Bijbel. En langzamerhand is dat proces in hem gaan werken. En uiteindelijk heeft hij vanuit de Bijbel de Heer Jezus Christus leren kennen. En de oprichter, medeoprichter van Wikipedia. Wie had dat ooit gedacht? Ja, dat kan. Wie had ooit gedacht dat Saulus tot geloof zou komen? In Handelingen 9. Wie had dat gedacht in die tijd? Zelfs Ananias, die naar hem toe moest, zei: Heer, hij is hier naartoe gekomen, naar Damascus om. Nee, zegt de Heer, ga maar naar hem toe. En zo zijn er op dit moment wereldwijd ook belangrijke mensen die invloed hebben, die tot geloof komen. De Heer Jezus Christus leren kennen. Die eeuwig leven ontvangen. En bij wie hun leven ook echt totaal verandert. In denken en in doen. Soms van de ene op de andere dag. We hebben net dat mooie lied gezongen. Had jij dat niet opgegeven, Chloe? My Lighthouse? Ja. Dat is een vuurtoren, hè? Een lighthouse. Als je eenmaal het licht leert kennen, waar ook Johan in het gebed aan gedacht heeft, ja, dan is de duisternis weg. De kinderclub aan die kant dus, die daar in dat gedeelte samenkomt, die zijn bezig geweest met het maken van een vuurtoren. Dat is echt heel mooi. Een vuurtoren. We hebben gedacht in dat lied ook aan de vuurkolom, hè, die voor je uitloopt. Nou, wat hebben wij licht nodig in deze tijd? Een vuurkolom die voor je uitgaat. In de duisternis die ons omringt. Ook de duisternis van zo'n boek wat uitkomt, Het Einde van de Hel. Of zo'n boek dat uitkomt, Het Vergeten Evangelie. Het is anders dan we altijd gedacht hebben. Het is anders dan we altijd gedacht hebben. Een boek dat invloed heeft. Mensen die invloed hebben. Maar gelukkig, er zijn ook anderen die invloed hebben. Die dan die vuurtoren in de duisternis ontdekken en zeggen: daar moet ik zijn, dat is de veilige haven, daar moet ik naartoe. Dus ja, wie in hem gelooft, die heeft eeuwig leven. En wat staat er dan? Die komt niet in het oordeel. Maar de anderen dus wel. De anderen wel. Maar is dat dan een tijdelijk oordeel? Zoals dan nu in dat boek wordt gezegd, dat je gelouterd moet worden. Dat God wel een God van recht is en dus degenen die heel veel misdaden hebben in hun leven, die zullen heel lang in die plaats van loutering zijn, om daar het uiteindelijk goed te moeten maken met de mensen die ze of misbruikt hebben, zo zei hij, of dat gedaan hebben of dat gedaan hebben. Maar uiteindelijk, na die periode van loutering, zullen ze uit die hel komen en net als alle mensen, andere mensen, verzoend worden met God. Hij gebruikt daarvoor bijvoorbeeld teksten uit de brief aan de Colossenzen. We gaan die even langs. Colossenzen hoofdstuk 1. Waar dan het volgende staat in vers 19. Colossenzen 1 vers 19. Want het behaagde de hele volheid in hem Christus te wonen en door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen. Dus zegt hij, alles wordt, alle dingen, staat hier, alles wordt verzoend met God. Alle dingen met zichzelf te verzoenen. Na vrede gemaakt hebben door het bloed van het kruis, door hem, het zijn de dingen op de aarde, het zijn de dingen in de hemel. En dan zal hij waarschijnlijk niet verder lezen, want dan staat er in vers 21, en u, die er vroeger vreemd aan was en vijandig gezind was door uw boze werken, heeft hij echter nu verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood. Dus dan spitst de apostel Paulus het toe op hen die geloven, die nu al met God verzoend zijn. Een andere tekst die hij dan gebruikt is uit 1 Timotheus. 1 Timotheus in hoofdstuk 4. Waar dan in vers 9 het volgende staat. 1 Timotheus 4 vers 9. Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard, want hiertoe arbeiden wij en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God. En dan staat in een andere vertaling, die een heiland is van alle mensen. Dus een redder van alle mensen. Hier in de Telos vertaling wordt dat woord heiland dan vertaald met onderhouden. Want dat is ook de bedoeling, onderhouden van alle mensen. God is zo goed dat hij alle mensen onderhoudt in deze tijd. Het meest van de gelovigen. Daar mogen gelovigen dan als het ware een beroep op doen, dat God degene is die ons tijdens dit leven ook als heiland, maar even zo te zeggen, onderhoudt. En natuurlijk is hij dan ook onze redder. En zo zijn er wel meer teksten die dan gebruikt worden om duidelijk te maken dat uiteindelijk alle mensen goed terechtkomen. Want God is toch niet zo'n vrede God dat hij mensen voor eeuwig naar de hel stuurt, naar de poel van vuur stuurt, om daar voor eeuwig te moeten verblijven. Uiteindelijk zal het toch zo zijn dat God die liefde is, nadat die mensen het recht hebben moeten ondergaan van loutering, van belijdenis nog na de dood, om nog even zo te zeggen, dan zal hij ze toch echt wel opnemen in de hemel, dat wil zeggen hier op aarde, daar spreekt hij dan zo over. En daarom dat boek Het Einde van de Hel. Maar nee, de Heer Jezus zegt, wie in hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. De gelovige, degene die in hem gelooft, de Heer Jezus, zich aan hem geeft en toevertrouwt, komt niet in het oordeel. In een andere vertaling staat dan de verdoemenis. Dat klinkt altijd nog wat strenger dan alleen het oordeel. De verdoemenis. Maar is uit de dood overgegaan in het leven. Is dat niet mooi? En dat is precies wat er met mensen gebeurt die de Heer Jezus leren kennen. Die gaan op datzelfde moment uit de dood over in het leven. Sommigen denken dan, ja, wat wordt dan daarmee bedoeld? Ik hoor je al denken, uit de dood overgegaan in het leven. En wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat je geestelijk dood bent voor God als je nog niet bekeerd bent. Dan ben je geestelijk dood. En dan moet je dus uit die geestelijke dood worden gebracht in het leven. Dat gebeurt op het moment dat iemand op dit moment zegt, ja, dat wil ik. Heer Jezus Christus, ik wil mij tot u bekeren, want dat is wel de voorwaarde, dat je je tot hem bekeert. Ik wil me tot u bekeren en ik wil dat evangelie geloven. Ik wil dat aannemen. En bekering houdt in dat je berouw hebt over wat je verkeerd gedaan hebt. Dat je dat ook belijdt aan God en ook aan mensen. En dat is een teken dat het echt is als je ook je zonden belijdt aan mensen. Ik heb dat in mijn leven ook moeten doen. Meerdere keren aan mensen moeten belijden wat ik verkeerd gedaan heb in mijn leven. Dat is het bewijs dat je het ook meent. Want dat is moeilijk, hè, om aan mensen te belijden dat je iets verkeerd gedaan hebt. Maar dat doe je dan en je belijdt het aan God. En dan ontvang je vergeving. Dan ga je uit een geestelijke dood, want je bent morsdood als je de Heer Jezus Christus niet kent. Ook al denken alle mensen dat ze echt genieten van het leven. Maar ze zijn geestelijk dood. De mensen om ons heen die de Heer Jezus Christus niet kennen, of hier zitten en de Heer Jezus Christus nog niet kennen, die zijn geestelijk dood. Geestelijk dood. Paulus zegt het zo, dood in hun misdaden en zonden. Nou, zou je zeggen, misdaden, zo erg is het toch niet bij mij dat ik misdaden begaan heb. Misdaden, overtredingen in zonde. Ja, naar God toe dood, maar naar de wereld toe levend. Dan zet je de bloemetjes buiten, om zo maar te zeggen. Naar de wereld toe en alles wat de wereld te bieden heeft, ben je natuurlijk springlevend. Als iemand aan je vraagt, ga je mee daar naartoe, mee daar naartoe? Ja, natuurlijk, graag. En als je dan naar de samenkomst moet, of als je jong bent, dan moet je soms, hè, dan zeg je, wat, nou, ik zit het uur even uit. En dat betekent gewoon dat je nog geen leven hebt. Want als je leven hebt, dan ziet je dat uur niet uit. Dan zeg je, wauw, voor mij mag het nog wat langer duren. We gaan nog even door. Maar als je nog geestelijk dood bent, ja, dan ben je hier wel. Maar eigenlijk ben je blij als je weer thuis bent. En denk je, hè, dat is weer voorbij. Nou, tot volgende week zondag, dan gaan we weer. En, maar ja, zo is het. Zo was het bij mij ook. Dan luister je wel, maar eigenlijk ben je er niet bij. Dus geestelijk dood. Dat zijn we van nature. En dan gaat hij hier verder in vers 25. Luister goed, voorwaar. Amen, amen is dat. Ik verzeker u, ik zeg u, er komt een uur en het is nu. Dat vind ik zo mooi, hè? Er komt een uur en het is nu. Nu is de dag van het heil. Er komt een uur, een periode, een uur, en het is nu. Is dat niet mooi dat de Heer Jezus als het ware zegt, nu, op dit moment, is dat uur voor jou aangebroken. Nu, niet morgen, niet overmorgen, ook niet vanavond, nu. Nu is het uur aangebroken. Er komt een uur en het is nu. Dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. Dus om levend gemaakt te kunnen worden, om uit die geestelijke dood te kunnen verrijzen, moet je de stem van de Zoon van God horen. En die stem klinkt door, onder andere de prediking, klinkt door gesprekken die je hebt met mensen, die jou iets willen vertellen over de Heer Jezus. Het was zo mooi gisteren dat Emke iemand had ontmoet, een oudere dame, en vroeg van, gelooft u in God? Ja, hij is mijn wandelstok. Op hem heb ik altijd geleund. Hij is mijn wandelstok. Prachtig, hè? Ja, dat is het teken dat je de stem van de Zoon van God hebt gehoord. De stem van de Zoon van God horen. En het is op dit moment, het uur nu, op dit moment, niet morgen. Er komt een uur en het is nu. Zo wil ik dat even uitleggen. Het is nu. Dat de doden, de geestelijke doden, de stem van de Zoon van God zullen horen. En zij die deze hebben gehoord, zullen leven. Hier gaat het nog om de geestelijke doden. En dan iets verderop, in vers 28, gaat het over iets anders. En daar zegt de Heer, verwondert u hierover niet, want er komt een uur, niet en het is nu, maar er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan. Zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en zij die het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel. Hey, er is dus ook een toekomstig spreken van de Zoon van God. Hey, allen die in de graven zijn, zullen zijn stem horen en zullen uitgaan. Ook als je hebt laten verbranden, naar een crematorium bent gegaan en daar bent verbrand tot as, zal het toch zo zijn dat je de stem van de Zoon van God zult moeten horen. Zijn stem zullen horen, ze zullen uitgaan uit het graf dus, hè? Maar dat is dan het letterlijke graf. Zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding van het leven. Is dat niet een geweldige toekomst, een geweldige hoop? Zij die het goede gedaan... Maar ja, zul je zeggen, van, we hebben het er vanochtend over gehad, hè, bij de inleiding van over de werken. Dus als ik nou maar veel goede werken doe, dan zal ik opstaan ten leven. Maar voor God zijn werken pas goed nadat je hebt geloofd in de Heer Jezus Christus. Pas dan wandel je in de werken die God tevoren bereid heeft. Zoals ik aan het begin van de dienst zei, de heiligheid is niet de weg naar Christus. Heel veel mensen gaan zich eerst opknappen voordat ze naar Christus gaan. Dat is hetzelfde als wanneer je je gaat wassen voordat je onder de douche gaat. Je moet meteen onder de douche, je hoeft je niet eerst te wassen. Je hoeft je niet eerst op te knappen voordat je naar Christus toe gaat. Je hoeft niet eerst heiliger te gaan leven. In de pauze had ik het even met Oesje over John Wesley. Dat was iemand aan wie God een krachtig werk gedaan heeft. Maar toen hij nog geen vrede met God had, toen heeft hij de Holy Club gesticht. Dat waren de methodisten. Later zijn dat de methodisten geworden. En die probeerden dus echt heilig te gaan leven. Dat betekent al wel dit, dat ze dus ontzag hadden voor God. God echt vreesde. En alle zonden weken niet wilde zondigen en het goede wilde doen. Om daar maar mee vrede met God te ontvangen. Totdat dat, hij merkte dat dat niet lukte, dat dat niet ging. Maar het was wel heel ernstig. Niet alleen hij kwam bij die Holy Club, maar ook anderen. En uiteindelijk heeft hij moeten ontdekken van nee, dat is niet de weg. En toen kwam er iemand, een zekere Pieter of Peter Beuler van de Moravische Broeders uit, hoe heet die stad ook alweer, in Duitsland. Ik ben even kwijt. Maar die kwam naar Engeland toe en die heeft toen duidelijk gemaakt aan John Wesley dat dat niet de weg is. Maar dat het volbrachte werk van de Heer Jezus de weg is, dat we daarin mogen rusten. En pas dan ga je goede werken doen, die voor God waarde hebben. Dus zij die het goede gedaan hebben, dat zijn niet degene die geprobeerd hebben om zoveel mogelijk goede werken te doen, om uiteindelijk bij God in een goed blaadje te komen en een entree te krijgen naar de hemel vanwege alles wat ze goed gedaan hebben. Nee, dat zijn degenen die tot geloof gekomen zijn, die wedergeboren zijn. En omdat ze wedergeboren zijn, goede werken zijn gaan doen. Want die hoorden wel bij. Als Johannes de Doper in Matthäus 3 de menigte toespreekt, dat is al best wel goed om dat even op te zoeken. Matthäus hoofdstuk 3. Daar zegt hij in vers 7. Toen Johannes echter zag dat velen van de fariseeën en de sadduceeën tot zijn doop kwamen, zei hij tot hen: adderige broed. Nou, je zou het maar te horen krijgen. En die vrome mensen die werden adderige broed genoemd. Wie heeft u een aanwijzing gegeven om de komende toren te ontvluchten? Brengt dan vrucht voort de bekering waardig. En denkt niet dat u bij uzelf kunt zeggen: wij hebben Abraham tot vader. Zo van, ik ben in een gelovig gezin grootgebracht. Ik kom in een gemeente waar alles goed verloopt. Dus dat is voor mij een toegangsbewijs tot de hemel. Nee. Voor de Joden betekende dat, zij konden zeggen van, ja, we hebben Abraham tot vader, we zijn Joden, dus moet God ons wel accepteren. Nee. En dan zegt hij in het Lucas-evangelie er iets bij, Johannes de Doper, als hij het heeft over werken die de bekering waardig moeten zijn, in het Lucas-evangelie, in hoofdstuk 3, dan staat daar hetzelfde in vers 7. Lucas 3, vers 7. Hij zei dan tot de menigte die uitliepen om de hem gedoopt te worden: adderige broed, wie heeft u een aanwijzing gegeven om de komende toren te ontvluchten? Brengt dan vruchten voor de bekering waardig. En begint niet bij uzelf te zeggen: we hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u dat God uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook ligt de bijl al aan de wortel van de bomen. Dat kan vandaag ook zo zijn, dat de bijl ligt al aan de wortel van de bomen van iemand hier die de Heer Jezus Christus nog niet kent. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem al dus: wat moeten wij dan doen? Hij nu antwoordde, zei tot hen: laat hij die twee onderklederen heeft meedelen aan wie er geen heeft. En laat hij die voedsel heeft evenzo doen. Nu kwamen er ook tollenaars om gedoopt te worden. En ze zeiden tot hem: meester, wat moeten wij doen? Hij zei tot hen: vordert niets meer dan u is voorgeschreven. En ook de soldaten vroegen hem al dus: en wij, wat moeten wij doen? En hij zei tot hen: plundert niemand uit en beschuldigt niemand vals en wees tevreden met uw soldij. Dus uiteindelijk moet er wel vrucht komen. Die goede werken moeten wel te zien zijn. Als die niet gezien worden, dan is dat gewoon een teken dat je niet wedergeboren bent. Dat je niet bekeerd bent. Dat je nog dood bent voor Gods aangezicht. Dus ja, zij die het goede gedaan hebben, het moet er wel uitkomen. Het plantje moet wel boven de grond komen. Het plantje moet wel vrucht dragen. De vrucht van de geest moet op den duur wel zichtbaar worden. Galaten 5 wordt gesproken over de vrucht van de geest. Er komt dus een uur, en dat is nog niet nu, dat is bij de wederkomst van Christus, dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Ja, ik hoor iemand al vragen, hoe kan dat dan? Als je dood bent, dan hoor je toch niet meer zijn stem? Er is niks meer van je over. Hoe kan dat dan? Ik weet het niet, maar het staat er. Allen die in de graven zijn, zullen zijn stem horen. Prachtig moet dat zijn, het moment dat je zijn stem hoort. En zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven. Maar er is ook een keerzijde. Zij die het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel. Het einde van de hel is er dan uiteindelijk, na een lange periode van loutering, toch verzoening voor alle mensen? Is er dan een alverzoening? Is er dan een universalisme? Worden uiteindelijk toch alle mensen toegelaten bij God? Nee. Tot de opstanding van het oordeel. En wie is dan degene die gaat oordelen? Wie heeft dan het recht om mensen te oordelen? Dat heeft de Heer Jezus ook in dit stukje gezegd. Want er staat in vers 26, want zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft de macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat hij de mensenzoon is. En in vers 22 staat nog, want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Je zou kunnen zeggen, de Zoon heeft, ook de Vader, maar in dit geval, de Zoon heeft recht van spreken, want hij is de mensenzoon. Hij is waarachtig mens geweest. We zouden misschien nog kunnen denken van, als ik voor God kom te staan, dan kan ik altijd nog zeggen, ja, maar u weet niet wat het was om mens te zijn. U zit daar wel op die troon, maar u hebt geen recht om mij te veroordelen. Ik ben mens. Maar op die troon zit God en het Lam. Het is de troon van God en van het Lam. En het Lam is de mensenzoon. En de mensenzoon heeft, de Vader natuurlijk ook, maar nu even omdat hij de mensenzoon heeft, dubbel op het recht om te oordelen, want hij is waarachtig mens geweest. Hij heeft alle stadia van het leven doorlopen. Hij heeft, om het even zo te zeggen, recht van spreken. Niet alleen omdat hij God is, maar omdat hij ook mensenzoon is. En als mensen voor hem moeten verschijnen en allerlei excuses hebben, ja, maar u weet niet wat het was om puntje, 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 dan zal hij zeggen, ik heb alles meegemaakt, in alle dingen verzocht, maar uitgenomen de zonde. Ik ben de mensenzoon en ik heb het recht om jou te oordelen. Dus er komt een uur in de toekomst dat allen die in de graven zijn, niemand uitgezonderd, dus de ongelovigen en de gelovigen, allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan. Zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven. En zij die het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel. En als er dan sprake is van oordeel, dan is dat ook rechtvaardig. Zou de rechtvaardige rechter van het hele heelal, staat in het boek Genesis, niet rechtvaardig oordelen? Ja, God oordeelt rechtvaardig. En dan gaan we nu naar Matteüs 25 om de vraag te beantwoorden, hoe lang duurt dan die periode in de hel? Is daar inderdaad dan een einde aan de hel? Hebben we het altijd verkeerd begrepen? Wordt uiteindelijk ieder mens met God verzoend? Is er echt sprake van een alverzoening? Matteüs 25. Ik laat even de samenhang los. Het gaat mij nu eigenlijk alleen maar om vers 41 en vers 46. Vers 41, dan zal hij ook zeggen tot hen die aan zijn linkerhand zijn, gaat weg van mij vervloekten in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is bereid. Dus de hel is niet bedoeld voor mensen. De hel was bereid voor de duivel en zijn engelen. Maar hier is ook sprake van mensen die geoordeeld worden en dan, ook daar worden gebracht naar het eeuwige vuur. Dat is niet maar een tijdelijk vuur, maar het eeuwige vuur. Dat voor de duivel en zijn engelen is bereid. En in dit geval dus voor de vervloekten, voor degenen die dan niet in de Heer Jezus Christus hebben geloofd. En het eindigt dan in vers 46 met het volgende. En dezen zullen uitgaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Overigens heeft deze Reinier Zonneveld voor al deze teksten ook een uitleg. Het is een hele slimme jongen die heel goed ook oorspronkelijke taal beheerst, waarin het Nieuwe Testament geschreven is. En allerlei dingen die ik niet kan volgen, als het gaat om het Grieks, uitlegt hoe je dat moet uitleggen en wat daarmee bedoeld wordt, met de verschillende woorden die daarvoor gebruikt worden. En daardoor, als het ware, word je min of meer om de tuin geleid. Denk ja, hij zal het wel weten. Het is toch anders dan ik altijd gedacht heb. Maar een eenvoudige luisteraar toen, en wij ook nu, die lezen dat gewoon zoals het hier staat. En zeggen, ja, dit is voor mij duidelijke taal. Het eeuwige vuur en de eeuwige straf. Dus, het einde van de hel? Nee. We gaan naar het boek Openbaring. Openbaring hoofdstuk 19. Waar voor het verband lees ik vanaf vers 20, Openbaring 19 vers 20, ook gesproken wordt over de poel van vuur. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen in dienst tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Dus het beest en de valse profeet. Maar dan in hoofdstuk 20, iets verderop, lezen we in het 10e vers, waar gesproken wordt over de duivel, hij uiteindelijk terechtkomt. Openbaring 20 vers 10. En de duivel die hen misleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar zowel het beest als de valse profeet zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid. Maar dan ineens komt daar de grote witte troon. Dat is aan het eind van het Messiaanse Rijk, vers 11. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchten en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, de wereldleiders en de kleine man. En misschien ook wel, kan je het zo uitleggen, de volwassenen en de kinderen, maar ik denk toch meer de groten en de kleinen. In ieder geval degene die verantwoordelijkheid dragen, kunnen dragen, voor de troon staan. En er werden boeken geopend. En een ander boek werd geopend, namelijk dat van het leven. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was naar hun werken. De werken die dan in dit geval de doden gedaan hebben die hier geoordeeld worden. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de Hades gaven de doden die in hen waren, en ze werden geoordeeld ieder naar zijn werken. En de dood en de Hades werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood, de poel van vuur. En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, dat is dus die opstanding ten leven, dat zijn dus degenen die het goede gedaan hebben omdat ze wedergeboren waren, werd hij geworpen in de poel van vuur. En dan hoofdstuk 21 vers 8. Maar voor de bangen, ongelovigen, verfoeilijke, moordenaars, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Ja, ik hoor je al denken van, moet daar nu over gesproken worden? Is dat nu een blijde boodschap? Zijn we daarom nu bij elkaar om te luisteren naar een toespraak over de eeuwige straf en het eeuwige vuur? En dat kan ik begrijpen wanneer je dat dan zo denkt of zegt. Maar het is ook belangrijk om te zien dat we licht nodig hebben op de weg die we gaan en de waarheid nodig hebben gedurende ons leven om te voorkomen dat we in zo'n valkuil komen. Zoals dan in dat boek wordt beschreven en in dat interview wordt uitgelegd. En het is niet maar iemand die ergens aan de hele verre zijlijn van het evangelisch of reformatorisch christendom of wat het ook is, maar iemand die invloed heeft. En omdat wij in een tijd leven waarin God natuurlijk altijd de God is alleen van liefde, maar niet van licht, lopen we het gevaar om ook daarin mee te gaan en te denken van ja, dat kan toch niet? Dat we zo'n God dienen die mensen voor eeuwig verloren laat gaan. En natuurlijk blijven er heel veel vragen over. Wat dan met al die miljarden die nooit het evangelie gehoord hebben? Wat moet daar dan mee? Dat vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden. We hebben een verantwoordelijkheid om het evangelie te brengen. Maar als ik denk aan een land als China, of een land als India, of aan Indonesië, waar zo ongelooflijk veel mensen wonen die nooit het echte evangelie hebben gehoord. Wat gaat daar dan mee gebeuren? Of die in het verleden nooit het evangelie hebben gehoord. In de communistische wereld nooit het evangelie hebben gehoord. Dat vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden. Mij helpt altijd om dan eraan te denken dat we een rechtvaardige rechter hebben. Zou hij niet rechtvaardig oordelen naar het licht wat mensen ooit ontvangen hebben. Maar we hebben wel de verantwoordelijkheid om het evangelie te brengen. En gelukkig kan dat nu ook via het internet, via alle sociale media. En zijn er mensen in gebieden die gesloten zijn voor het evangelie, die wel mee kunnen luisteren via internet, radio of wat dan ook. En die de blijde boodschap toch kunnen horen. Als we denken aan het werk van Global Rise en vele andere organisaties die goed werk doen om het evangelie wereldwijd te verspreiden. Nou, laten wij dat dan ook doen. Die blijde boodschap doorgeven aan de mensen om ons heen. En laten we daarmee bewogen zijn. Want het heil van God reikt uit naar alle mensen. Maar iedereen moet zich wel bekeren en de Heer Jezus Christus aannemen. Maar gelukkig, iedereen die het nieuws volgt, het christelijke nieuws, laat ik het zo maar zeggen, en niet in de ene bubbel leeft, maar verder kijkt dan wat je gewend bent, zal merken dat wereldwijd talloze jongeren en ook ouderen tot geloof in de Heer Jezus Christus komen. Daar mogen we ons over verblijden. En we mogen meegaan, om het maar even zo te zeggen, in die triomftocht van God. Van dat evangelie. Dus laat het de mensen om ons heen horen.